Goedemorgen. Zo. God is goed. Zo. Sinds een tijdje ben ik... Hij staat vrij hard, Paul. Sinds een tijdje ben ik werkzaam in Guernsey. Dat is een van de kanaaleilanden tussen Engeland en Frankrijk. En ik ben daar een keer op een weekend geweest. En in dat weekend naar een kerkdienst gegaan. En de kerk die het dichtst in de buurt was, was die van de Salvation Army.
Leuk.
Het leger des heils.
Ja,
halleluja. Ja. De dienst stond daar in het teken van de dankbaarheid voor Gods overvloedige genade. En als antwoord daarop je leven in dienst te stellen van de medemens. Om zo Gods rijke genade weer door te geven aan de medemensen. En dit kan je doen in de vorm van tijd, aandacht, geld of allerlei andere dingen die je maar kan bedenken. Alle manieren om Gods liefde tot uitdrukking te brengen aan je naaste. En alle aanwezigen zijn dan in een soort uniform gekleed. Een zwarte broek, een witte overhemd, van die epauletten erop en rangen net als in het leger. Het leger des heils staat bekend als een organisatie die er is voor iedereen. Ongeacht geloof, ras, overtuiging, religie. En de reden voor deze levenshouding staat in de Bijbel. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. En het tweede eraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Matteüs 22, vers 37. En dan zit je in een zaal met mensen van alle leeftijden, die alleen al door hun uiterlijk laten zien dat ze hun leven radicaal aan God hebben overgedragen. Je zag vaders en jonge zonen die samen in de bediening zaten. Die samen aan het bidden waren of samen muziek aan het maken waren. Het is prachtig om te zien. En vlak voordat ik naar deze dienst ging, was ik eigenlijk deze dienst aan het voorbereiden. En het mooie was dat ik in de dienst bij het leger des heils onmiddellijk in de praktijk zag gaan wat ik opgeschreven had om te gaan vertellen. Dus ik kreeg een enorme bemoediging daarbij. Ik wil gaan kijken naar de eerste brief van Johannes. Ik wil een stukje daarvan vers voor vers doorlopen. Maar ik zal naast de eerste brief van Johannes af en toe ook stukjes lezen uit het evangelie van Johannes. Ik zal het iedere keer duidelijk vermelden, maar laat je daardoor niet in de war brengen. Johannes 1, hoofdstuk 1, vers 1, eerste brief. Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. En Johannes heeft kennelijk een openbaring gehad dat Jezus het levendmakende woord van God is. En als we kijken naar het eerste hoofdstuk van Genesis, dan zien we 8 keer een bepaalde formule. En dan staat dan, God sprak, er moet iets, en zo gebeurde het. En God zag dat het goed was. Kan je die even laten zien? Ja. En als je kijkt naar de eerste woorden van het evangelie van Johannes, dan zie je ook die bekende zin. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan. En niets is ontstaan van wat er bestaat. En ik heb even gemarkeerd dat je de dublures ziet. Steeds wordt 2 keer hetzelfde beweerd. En in de Hebreeuwse cultuur betekent dat het extra belangrijk is. In de Bijbel in gewone taal wordt het zelfs gewoon botweg met Jezus vertaald. Jezus is het levend woord van God. En Johannes heeft gezien dat waar Jezus kwam, dat er iets ontstond. Iets levend gemaakt werd. En hij heeft begrepen dat Genesis 1 reeds over Jezus vertelt. En dat is het fundament van deze brief. Als je de Bijbel leest, is het opvallend hoe verschillend de theologie van Paulus en Johannes is, hoe ze dingen verschillend benadrukken. Paulus benadert het reddingswerk van Jezus vanuit een heel juridisch standpunt. Het bloed van Jezus heeft verzoening gebracht. Hij was het plaatsvervangend offer waardoor we weer toegang tot de Vader konden krijgen. Johannes benadert Jezus veel meer vanuit de liefde en vanuit de relatie. Jezus liet leven en licht zien. In tegenstelling tot Paulus, die pas naast zijn dood tot Jezus tot bekering is gekomen, heeft Johannes 3 jaar met hem opgetrokken. Hij zag dat Jezus het koninkrijk van de liefde op aarde heeft gebracht. En nog tijdens zijn leven. Hij zag liefde in actie. En Johannes heeft niet alleen ervaren dat Jezus God is, maar ook ervaren dat Jezus liefde is. Dat liefde ons met elkaar verbindt. En ons ook verbindt met God, zowel Jezus als de Vader. Zo heeft Johannes dus ook gezien hoe Jezus leven bracht. Hoe hij het licht in een wereld van duisternis was. Hij spreekt ook als enige evangelist over Jezus als ik ben het licht van de wereld. En hij doet dat maar liefst 2 keer. In Johannes hoofdstuk 8 vers 12 en nog een keer in Johannes 12 vers 46. En zijn evangelie vervolgt vervolgens met: in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En Johannes schrijft niet over een of andere theoretische uiteenzetting. Hij heeft 3 jaar met Jezus opgetrokken. Hij heeft het beleefd. Hij heeft Jezus in zijn ogen gekeken. Hij heeft zijn stem gehoord. Hij heeft gezien hoe Jezus geleden heeft. En hij heeft hem daarna ook weer levend gezien. Hij gelooft het niet alleen. Hij weet het, omdat hij erbij was. Ik ga weer even terug naar de brief en dan lees ik hem nog even vanaf het begin. Eerste brief van Johannes. Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met eigen ogen aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen we. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen, we hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwig leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. En Johannes wilde het niet voor zichzelf houden. Hij wil dat anderen ervan horen. En waarom wil hij dat? Omdat hij liefde heeft gekregen voor het verlorene. Johannes is met Gods ogen naar zijn naaste gaan kijken en hij heeft liefde gekregen voor anderen. Er kan namelijk geen eenheid zijn als er geen verkondiging is. Anders gezegd, hoe kan een mens tot geloof komen als niemand hem of haar over Jezus verteld heeft? En hierin schuilt een prachtig principe. Als je verbonden bent met God, dan ben je ook verbonden met je naaste. Maar kennelijk werkt het ook andersom. Als je je met liefde verbindt met je naaste, dan ben je ook verbonden met God. Dan ben je verbonden met de lichtdrager. En laat ik heel duidelijk zijn, ik wil niet zeggen dat mensen tot geloof komen door elkaar lief te hebben. Dat zou een behoorlijke dwaling zijn. Maar als je al bekeerd bent, denk ik wel dat naaste liefde mensen nog dichter bij God brengt. Ze zien dan liefde in praktijk. Ik ga verder, vanaf vers 3. Wat we gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat we hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht en er is geen spoor van duisternis in hem. En laten we dit eens vergelijken met Johannes 15. Dat is dat stuk waar Jezus spreekt over blijf in mij, want ik ben de druiven, de wijnstok. Ja, dank je. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt. zoals ik me ook aan de geboden van de Vader heb gehouden. En in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde volkomen zijn. En mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. En dat lijkt een soort wiskundige vergelijking te zijn. Met elkaar verbonden zijn is gelijk aan verbonden zijn met de Vader en met de Zoon Jezus Christus. Is gelijk aan houden van het woord van God. Is gelijk aan in het licht wandelen. En over een paar versen komen er nog een paar bij. In het licht zijn is zonde belijden. Is vrijgemaakt worden van zonde. Is niet meer willen zondigen. Dat is overigens heel wat anders als nooit meer zondigen. En er volgen nu een paar formules die steeds een bepaalde opbouw hebben. Op basis van deze vergelijkingen, of beter gelijkheden, komen onwaarheden aan het licht. Want als het ene waar is en gelijk is aan het andere, dan kan het dus nooit gecombineerd worden met iets wat niet waar is. En onmiddellijk daarna staat dan steeds in de volgende regel de oplossing om daar weer van bevrijd te worden, van zo'n geconstateerde onwaarheid. Dus het is eigenlijk een soort lakmoesproef die iedere keer gedaan wordt. Vers 6. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet in de waarheid. Waarom? Omdat verbonden zijn namelijk strijdig is met in het duister gaan. Vers 7. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. De volgende gelijkheid, vers 8. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we ons en is de waarheid niet in ons. Waarom? In het licht zijn, is namelijk weer strijdig met het niet beleiden van zonde. De oplossing? Beleiden we onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En dat is heel goed nieuws. Want ieder mens heeft gezondigd. En daar zijn Johannes en Paulus het overigens wel over eens. Paulus zegt in Romeinen 5:12, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Johannes zegt het zo in vers 10. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Het houden van het woord van God is namelijk strijdig met het niet beleiden van zonde. En in hoofdstuk 2 gaat Johannes verder en hij neemt nu een stukje Paulus-theologie mee in zijn betoog. Vanaf vers 1. Kinderen, ik schrijf u, opdat u niet zondigt. Mocht één van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonde, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. En Johannes keert terug naar het wiel van de gelijkheden en vervolgt zijn betoog met de logica van die gelijkheden, die ook weer behulpzaam zijn bij het blootleggen van onwaarheden. Onze vijand is namelijk de vader van de leugen en daarom moeten de leugens ontmaskerd worden. Dat de vijand de vader van de leugen is, staat in Johannes 8, vers 44. Vers 3. Dat we God kennen, weten we, doordat we ons dat God altijd van je houdt. De mogelijkheid is om je van zijn liefde te scheiden. Maar er staat, en dat is een lakmoesproef die we kunnen doen, of we in relatie staan met God. En die lakmoesproef is door te kijken of we ons aan zijn geboden houden. We kunnen dat namelijk niet op eigen kracht. Denk maar weer aan Romeinen 5:12 die ik net voorgelezen had. Maar als we de vruchten van de geest, die genoemd staan in Galaten 5, vanaf vers 22, in ons leven werkelijkheid zien worden, dan is daaraan te zien dat we een levende relatie met de Heer hebben, met God. Dus wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. En wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. En hierdoor weten we dat we in hem zijn. En wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Dit is geen commando, dit is een logisch gevolg. Het is dus geen opdracht, maar een gevolg van. Als je in hem blijft, dan ga je automatisch in zijn voetsporen treden. Maar als je probeert in zijn voetsporen, door in zijn voetsporen te treden, in hem te komen, dan gaat je dat niet lukken. Ik ga verder met vers 7. Geliefde broeders en zusters, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. En als je kijkt naar de wetten in Leviticus, in hoofdstuk 9, het evangelie van Johannes. In vers 4, leven en het leven was licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Dus er is wel degelijk iets nieuws aan het oude gebod toegevoegd. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het ware licht al schijnt. En dit is werkelijkheid in Jezus' leven en in uw leven. En nu geeft Johannes ook hier weer een voorbeeld van een gelijkheid die een onwaarheid aan het licht brengt. Wie zegt in het duister te zijn, maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. Nog een keer. En ook nu de volgende regel, de oplossing om van deze onwaarheid verlost te worden. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister zonder te weten waarheen die weg voert, want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven omwille van zijn naam. Als we deze teksten tot ons laten doordringen, dan wordt duidelijk wat de betekenis was van het antwoord dat Jezus gegeven heeft op een vraag van een schriftgeleerde. En dat zien we in Matteüs 22. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordt, Jezus antwoordt, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Oftewel al in het Oude Testament. Het antwoord verbindt opnieuw de eerste vier geboden met de laatste zes. Ik wil gaan samenvatten. Leugens zijn immoreel gedrag vertonen en vervolgens tegelijkertijd vertellen dat we met hem verbonden zijn. Een leugen is als je zegt dat je de zonde niet kent, terwijl je God kent. Een leugen is zeggen dat we nooit gezondigd hebben. Maar de oplossingen worden aangereikt. Er is een duidelijke relatie met elkaar verbonden zijn en liefhebben. Verbonden zijn met God, het woord liefhebben, en het woord is Jezus. In zijn licht wandelen, en dat is zichtbaar aan gehoorzaamheid. Zonde beleiden en hersteld worden. Al die dingen hangen met elkaar samen. Maar het begint met het liefhebben van God. Eerst. En daarna met het liefhebben van je naaste. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede gebod is eraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Zullen we bidden. Liefdevolle Vader, Heer, we danken u voor uw liefde, uw onconditionele, altijd aanwezige liefde. De liefde waar niks tussen kan komen, zelfs wij zelf niet. Heer, en dank u voor uw geboden dat u ons geleerd heeft om in harmonie met u te leven en in harmonie met de mensen om ons heen. Heer, en dank u dat u uw redding laat zien door uw liefde. En door de liefde die we uit mogen delen aan elkaar. En Heer, bewaak ons dat we goede werken nooit zullen verwarren met het houden van u. Heer, dat we altijd zullen weten dat u ons lief heeft en dat we u lief hebben. En dat we alleen vanuit die liefde, liefde kunnen hebben voor de mensen om ons heen. En Heer, dank u dat u ons aan elkaar gegeven heeft om lief te hebben. Dat we elkaar mogen steunen en helpen. Heer, dat we zo uw liefde zichtbaar mogen maken op deze wereld. In Jezus' naam. Amen.